Zo, een hele goede morgen. Fijn om hier met jullie weer te zijn, Gods woord met jullie te mogen delen. Mooie psalm waar we net mee begonnen. Die twee versen die we net lazen met elkaar. En ik zeg wel eens, we zijn zonder die psalmen. Mensen die zelf... onder welke omstandigheden? Soms waren ze heel blij en waren ze dankbaar voor van alles en dat schreven ze op. Even op psalmen van David, maar natuurlijk ook van anderen. Andere momenten dat ze in moeilijkheden zaten. Verschillende situaties die herkenbaar zijn voor ons vandaag, waar wij ons in bevinden. En daar hebben we houvast aan die psalmen. Ik zelf heb de laatste tijd nogal wat moeten denken ook aan twee versen in psalm 46... Daar staat, God is ons een toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Een bijzonder vers, werd al even genoemd natuurlijk, het is een beetje weer uit het nieuws verdwenen, maar de aardbeving in Turkije en Syrië, die staat natuurlijk nog op ons netvlies, wat daar allemaal gebeurd is. En dan staat hier, al veranderde aarde van plaatsen, werden de bergen verzet naar het hart van de zee. En soms gebeurt dat vrij letterlijk, zoals we daar gezien hebben. Maar het kan ook gebeuren dat de grond onder onze voeten wel eens schudt. En ook dan is God voor ons een toevlucht en kracht en in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Ik vind het zo mooi dat hier staat, hij is in hoge mate een hulp gebleken. Niet zomaar een beetje hulp, in hoge mate. We kunnen altijd bij hem terecht. En dat ervaren wij ook. Een van onze dochters blijkt ernstig ziek te zijn. Hij heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen en heeft nu allerhande... hele zware behandelingen voor de boeg. Jonge meid die graag de dingen anders voor zich zou zien, net getrouwd. En zo'n moeilijke periode voor haar, voor haar man, voor ons. Maar daarin weten we wel dat God onze toevlucht is en een kracht dat we hem nodig hebben. Dat weten zij gelukkig ook. Ze houden zich vast aan hem, ze is moedig onder alles. En daar zijn we dankbaar voor. Dankbaar dat we hem kennen en dat we met alles wat ons bezighoudt bij hem terecht kunnen. Dus dat houdt ons bezig in deze tijd. Maar daarbij moet ik ook denken, hij mag wel aan de PowerPoint als dat gaat lukken. Even kijken hoor. Ik moet denken aan iets anders. Ik dacht dat ik hier nog twee plaatjes bij had, maar die zijn er niet, dat geeft niet. Ik moet denken aan iets anders nog, een goede kennis van ons, waar we heel lang mee gewerkt hebben in onze tijd met operatie mobilisatie. Ze hebben heel lang in Turkije gewerkt en zijn later naar Japan toegegaan, maar hebben nog steeds wel het contact daar in Turkije. En de laatste tijd stuurde hij dus, ze zaten ook juist in dat gebied waar die aardbeving is geweest, daar hebben ze heel lang gewerkt, er zijn wat kleine gemeentes zijn er gesticht, Saoedi-Arabië is een land waar weinig christenen zijn, in Turkije zijn er niet heel veel meer, maar er zijn wat kleine gemeenschappen van gelovigen in dat gebied ook waar zij gewerkt hebben, en daar hadden ze contact mee na die aardbeving en die stuurden wat foto's. En op twee van die foto's, de ene zie je een kerkgebouw wat helemaal in puin ligt. En er staat nog één muur, staat er overeind. En op die muur staat het kruis. Ik vond dat zo'n geweldig indrukwekkend beeld ook. Van een land wat vol staat met minaretten. Daar zien we nog een muur overeind staan met erop het kruis. Wat een geweldige belofte, dat ondanks alle omstandigheden... Dat beeld van de boodschap van het evangelie, Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, die aan het kruis gestorven is, maar opgestaan is uit de dood, juist om de zonde en alle gevolgen van de zonde die we dagelijks om ons heen zien te overwinnen. Er is hoop. En dat was een geweldig mooi beeld van dat kruis. andere foto was ook van een andere kerk in datzelfde gebied, gewoon een klein gebouwtje, helemaal ingestort, één grote puinhoop. En daar was een wand met eromheen gewoon van alles en nog wat troep en een boekenkast die nog stond. En ik wist niet, hij stuurde die foto, maar er stond verder niks bij. Ik zei van, joh, is dit nou zomaar een plaatje van een huis met nog wat boeken? Hij zegt van, nee, dat was een kerk. En in die boekenkast stonden de Bijbels van die kerk. En dat was het enige wat daar nog weer van stond. Ik denk van, hey, ook dat is een geweldig beeld, ook weer van Gods trouw. Hè? Om ons heen kan alles veranderen. Om ons heen kunnen we ons in situaties bevinden waar we gisteren niet over nagedacht hebben. Dat is voor hun, dat is ook voor ons. Maar Gods woord houdt eeuwig stand. Hè? Ja, alles kan kwijt zijn, alles kunnen we loslaten, alles kan om ons heen veranderen. Maar Gods beloftes, die zijn waar en Hij is trouw. En ik denk dat wij ons daar vandaag ook aan vast mogen houden. Hè? Zo met elkaar hier zijn en zo met elkaar Gods woord openen. Dus zo met elkaar ook het avondmaal mogen vieren. Dan weten we dat God trouw is onder alle omstandigheden. En daar hebben we heel weinig antwoorden. Ik weet zoveel dingen niet. Waarom ze gebeuren, waarom het overkomt, wat er gaande is in de wereld, wat er gaande is in onze persoonlijke levens. En zeg wel eens, Job, die kreeg ook geen antwoord, maar uiteindelijk kreeg hij het mooiste antwoord wat er is. God staat boven alles. Hij is zoveel groter dan wij denken. Hij is zoveel meer. En dat is wat God tegen zei. Kijk eens om je heen. Zie eens wat er gebeurt. Kun jij dat doen? Nee, dat kunnen we niet. Het is God die alles in de handen heeft. En daar kon Job zich uiteindelijk bij neerleggen. Dat kon hij aanvaarden. En zo mogen ook wij zien op God. En daar wil ik vandaag met jullie ook een ogenblik bij stilstaan. We gaan met elkaar naar Romeinen hoofdstuk 5. En dan lezen we de eerste 11 versen. Romeinen 5. Vers 1 tot 11. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot de genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en ondervinding hoop. En de hoop die beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Nou, een gedeelte uit de Romeinenbrief. Maar die brief van Paulus aan de gemeente in Rome is helemaal geen eenvoudige brief. Ik moet wel eens denken aan weet je, we komen wel eens bij IKEA en dan haal je iets. Stel, je hebt een kast nodig, heb je misschien allemaal wel eens gedaan. En dan neem je die mee naar huis en dan heb je zo'n hele uitleg erbij hoe je de dingen in elkaar moet zetten. Nou, die heb ik echt wel nodig. Ik ben niet de allerhandigste. Met een beetje geluk dan krijgen we hem in elkaar. Soms kom ik er halverwege achter, oh, die plank die had toch andersom moeten zitten. Maar we komen er altijd wel weer uit. Maar stel je nou eens voor, die IKEA-kast. En ik begin gewoon ergens halverwege het boekje. En ik denk van, nou, dan moeten we er ook wel komen. En dan doe ik aan het eind, doe ik het begin. Nou, komt het niet goed. Dat kan niet. Het kan ook niet zo zijn dat ik dat hele pakket heb en ik haal er een van die planken uit of een deurtje of zo. Ik denk, waar zou dit nou toch voor zijn? Dan komt het ook niet goed als we zomaar ergens gaan beginnen zonder die gebruiksaanwijzing erbij. Ik denk wel eens dat die brief aan de Romeinen, die werkt ongeveer hetzelfde. Begin je ergens halverwege, eigenlijk zoals we nu een stukje gelezen hebben met elkaar, dan begrijpen we wat we hier lezen. En net zoals die deur van de kast, ik begrijp dat het de deur van de kast is, maar ja, hoe dat nou precies past en wat ik allemaal voor moet doen om te zorgen dat die daar gaat passen, daar hebben we meer voor nodig. Nou, om de brief aan de Romeinen te begrijpen, hebben we meer nodig dan alleen maar een stukje lezen. Want het is eigenlijk een heel lang betoog van Paulus, waarin hij een heel aantal dingen duidelijk wil maken. En het is het allermooiste als je die hele brief gewoon eens een keer in één keer zou lezen. Of in elk geval in een paar gedeeltes, dat je de tijd ervoor neemt om het wat duidelijker te krijgen. Dus heel even een kort overzicht voordat we hier met elkaar ingaan. En veel van wat Paulus onderwees kunnen we teruglezen in Handelingen, van wat hij vertelde, hoe hij mensen het evangelie uitlegde. Voor verschillende groepen deed hij dat ook weer op verschillende manieren. Wat hij onderwees, hoe hij de gemeentes bemoedigde en aansporen. Maar als je de Romeinenbrief leest, zou je kunnen zeggen, nou, daar komt het allemaal bij elkaar. We hebben stukjes hier, stukjes daar, maar lezen we de Romeinenbrief, dan is dat wel zijn meest complete uitleg van het evangelie. Die gemeente in Rome, die bestond al en was niet ontstaan doordat Paulus daar direct geweest was. Sterker nog, hij was er in die tijd nog niet eens geweest. Er waren heidenen en joden in die gemeente in Rome en dat was op zich al wel een uitdaging. Hoe ga je met elkaar om? Ook daar kunnen we over lezen in Handelingen. Op een gegeven moment werd onder keizer Claudius, werden de joden Rome uitgejaagd. Die gingen weg, maar 5 jaar later mochten ze terugkomen. Nou, onder die Joden zaten er natuurlijk ook gelovige Joden. Hè? De Joden die geloofden in Jezus Christus als de Messias die naar deze wereld is gekomen. Die kwamen ook weer terug. Die gingen weer samenkomen met de christenen die achtergebleven waren. En dat leidde wel eens tot frictie. Zij waren een beetje uit elkaar gegroeid. Hoe ga je nou met elkaar om? Dat is een belangrijke reden voor Paulus, voor het schrijven van deze brief, was om duidelijk te maken, er is een eenheid in het geloof tussen Joden en heidenen, geen verdeeldheid, er is geen ruimte voor verdeeldheid in het lichaam van Christus. En dat God het in zijn heilsplan vanaf het begin af aan zo bedoeld heeft. En we zien Paulus daar ook vaak op terugblikken als hij zo door deze brief heen gaat. Nou, je zou kunnen zeggen, de brief kun je opdelen, je zou hem bijvoorbeeld in 4 delen op kunnen delen. En dan is dat eerste deel de eerste vier hoofdstukken. Het evangelie openbaart Gods rechtvaardigheid. God is rechtvaardig. In het eerste hoofdstuk zegt Paulus, de hele mensheid is verstrikt in de zonde en moet worden gered. Tweede hoofdstuk, proberen voor het gehoorzamen van de wet brengt geen redding. Dat gaat niet goed komen. Dat weten we allemaal, dat wisten ook de Joden. We kunnen ons niet aan die wet houden. Derde hoofdstuk, het is Gods rechtvaardigheid die de wereld door Jezus heeft gered. Jezus is gekomen, hij maakt mogelijk wat we zelf niet kunnen. En dan hoofdstuk 4, door geloof in Gods rechtvaardigheid, het offer van Jezus Christus voor onze zonden, ontstaat er eigenlijk een hele kleurrijke gemeenschap aan gelovigen. En zo om ons heen kijken, dan zijn we niet allemaal hetzelfde. We denken niet allemaal hetzelfde, we vinden niet allemaal hetzelfde, vinden we soms wel eens lastig. Maar dat hoort erbij. We zijn een hele kleurrijke gemeenschap van gelovigen. Familie van Abraham uit alle volken, stammen en talen. Daarvoor vind ik het wel mooi dat jullie eigenlijk elke zondag even het licht laten schijnen op een land of een volk. Om daar ook voor te bidden met elkaar. We zijn met elkaar verbonden. Bidden voor de gelovigen in die landen, maar ook bidden dat God daar nog weer mensen aan toe gaat voeren. Daarvoor is Jezus gekomen. Die volken die behoren hem toe. Dus die gemeenschap van gelovigen die ontstaat. En dan zegt Paulus, dat roept op tot een nieuwe manier van leven. Behoren wij toe tot die nieuwe familie, dan betekent dat dat wij ook op een andere manier gaan lezen. Nou, en dat de vraag die dan naar boven komt, zou je kunnen zeggen na die eerste 4 hoofdstukken. Maar wat betekent dat voor mij hier en nu vandaag? Als ik die andere familie toebehoor, als ik geloof in Jezus Christus, wat betekent dat dan? Nou, daar gaat Paulus op door in hoofdstuk 5 tot 8. En het eerste stukje wat we nu gelezen hebben, zou je kunnen zeggen, is dat eerste stukje van dat volgende gedeelte. En daar maakt Paulus duidelijk, Er is een nieuwe mensheid. En daar gaan we met elkaar naar kijken. De kerngedachte in wat we net gelezen hebben met elkaar is vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Je zou kunnen zeggen, dat is een hele eenvoudige samenvatting van dat eerste gedeelte. En dat opent de weg naar een stukje verdieping. Als Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren, wat betekent dat voor mij vandaag? Het is Gods ultieme liefde naar ons, zijn schepping. Nou, laten we maar eens gaan kijken naar hoe dit verder past in dit gedeelte. Dan begint hij hoofdstuk 5 met te zeggen, wij dan. Het gaat over ons, die geloven. Hij brengt het eigenlijk direct heel dichtbij. En als we Jezus Christus kennen, mogen we ons aangesproken voelen. Zit je hier of luister je daarnaar en je kent Jezus nog niet, dan mag je hem leren kennen. Hij nodigt je uit. Ik ben er voor jou. Ik ben voor jou gestorven. Jij mag ook die familie toebehoren. In hem mogen wij zeggen, wij dan, wij, aan hen die geloven. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. En Paulus die herhaalt eigenlijk en die zegt, alleen geloof in het offer van Jezus maakt dat het weer goed kan zijn tussen God en de mens. En dat betekent drie dingen voor ons. 1. Een nieuwe status. We waren verloren, maar we zijn vergeven. Het is weer goed tussen God en de mens, er is vrede. Dus een nieuwe status, een nieuwe familie, heb ik net al genoemd. We maken deel uit van dat kleurrijke volk van God. En een nieuwe toekomst. We hebben een vaste hoop. Dat we volledig nieuw leven zullen hebben in Gods heerlijkheid. Dat begint hier. Straks mogen we met elkaar verder gaan in zijn heerlijkheid. Voor eeuwig en altijd. Dus een nieuwe status, een nieuwe familie en een nieuwe toekomst. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben. Dat is het derde wat we zien. Dus Gods bewijs van liefde wordt tastbaar in wat hij ons schenkt door geloof. Wij ontvangen iets. Hij schenkt ons dingen. En dan moet ik wel eens denken aan die woorden uit klaagliederen. Jeremia die zegt dat niet op het toppunt van, het hoogtepunt van het leven in Israël. Er was heel weinig over van Israël en van Jeruzalem. En hij ziet daar de puinhopen. Het volk was in ballingschap. En dan zegt hij in klaagliederen, niet voor niks klaagliederen genoemd. Vers 3, hoofdstuk 3, vers 21 tot 23. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde, we zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Jeremia zegt, ondanks alles, al zitten we hier in de puinhopen van ons leven, God is trouw. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Die mogen wij ontvangen. Als wij onze handen openen, dan schenkt hij ons wat we nodig hebben. Als wij 's morgens onze ogen open doen, dan weten we, hij weet wat ik nodig heb vandaag. En dat wil hij ons schenken. Elke morgen opnieuw. Veelvuldig blijkt uw trouw. Nou, Paulus beschrijft hier een aantal weldaden, of zegeningen zou je ook kunnen zeggen, die we elke morgen opnieuw mogen ervaren als bewijzen van Gods liefde aan hen die geloofden. De eerste die we hier zien, is dat we vrede hebben. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Nou, bij vrede denken we heel vaak aan de afwezigheid van conflicten of oorlog en het verlangen naar iets beters. Dat is waar de wereld het veel over heeft, over vrede. Vrede, vrede, maar er is geen vrede. Als de wereldgeschiedenis ons iets leert, is dat de wereld dat niet te bieden heeft. Ja, misschien is er ergens op een plek iets opgelost, maar het volgende moment komt het weer terug. Of iets wat sluimert al jaren, soms al eeuwen. Dat laait opeens weer op. Er is geen vrede in deze wereld. Alleen God kan ons ware vrede schenken. En die vrede gaat heel veel verder dan de afwezigheid van conflicten. Ja, het zal vast niet nieuw voor je zijn, maar dat woord vrede in het Hebreeuws is shalom, in het Grieks eirene. En dat betekent eigenlijk volmaakt of heel. En dan worden daar voorbeelden gebruikt. Dat woord shalom wordt op verschillende manieren gebruikt. Bijvoorbeeld voor materiaal dat zonder gebrek is, dat in de tabernakel en in de tempel werd gebruikt. Of een kudde die compleet is. Maar ook over menselijk welzijn. En als dat wat goed is, beschadigd raakt of uiteenvalt, dan ontbreekt shalom. Dus shalom brengen betekent heel maken of herstellen. En dat doet ons natuurlijk denken aan datgene wat in het paradijs is gebeurd. Het was goed, er was shalom, er was heelheid. Die relatie tussen God en de mens was goed. Maar de zonde kwam in de wereld en die relatie werd verbroken. Daarom moest Jezus Christus naar deze wereld komen, om die verbroken relatie te herstellen. Daarom is Hij de vredevorst. Daarvoor zongen die engelen, toen de Heer Jezus geboren was, bij die herders die daar in het veld waren, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Die vrede is niet een vrede die de wereld biedt, die vrede is vrede die Jezus schenkt. Herstel tussen God en de mens. En daarom, zo zegt Paulus, is er door onze Heer Jezus Christus vrede met God. Daarom kunnen wij, te midden van gebrokenheid, te midden van pijn, te midden van dingen die we niet begrijpen, vrede ervaren die ons verstand te boven gaat. En die vrede, die bewaakt onze hart en onze gedachten in Christus Jezus. Anders is er onrust, anders is er rusteloosheid in ons leven. Die kan er nog steeds wel eens zijn. Dan is het goed dat we elkaar zegenen met vrede. Dan is het goed dat we vragen dat God ons weer vult met zijn vrede, zodat er rust komt. Dus dat is die eerste waar Paulus hier over spreekt. Een bewijs van Gods liefde is dat we vrede hebben. Een tweede is dat we toegang hebben tot Gods genade. Er staat: door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Paulus zegt als ware: die deur tot Gods genade, die staat wagenwijd open. En je zou zeggen, dat is in tegenstelling tot wat Paulus eerder zei in Romeinen hoofdstuk 3 vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Door de zonde is die toegang niet vrij. Maar Jezus Christus heeft het mogelijk gemaakt. In de tabernakel en in later de tempel was het heilige der heiligen. Je zou kunnen zeggen, die plek op aarde waar God het dichtst bij de mens was. Maar de heiligheid van God en de zondigheid van de mens, die gaan niet samen. Dat kan niet. En dus mocht slechts één persoon, de hoge priester, eenmaal per jaar door het voorhangsel naar het heilige der heiligen om daar verzoening te doen voor het volk. Nou, toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde dat voorhangsel. Zo'n geweldig mooi beeld. De toegang is vrij. Zijn offer bracht verzoening voor eens en voor altijd voor de hele mensheid. De schuld is betaald door hem die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En door Jezus Christus zou je kunnen zeggen dat Hij ons uitnodigt. Dat Hij ons introduceert bij de Vader. Wij mogen tot Hem komen. De toegang tot de genade is vrij. En dat is een geweldig beeld van Gods liefde. Bij Hem ontvangen we genade. Dat is zo'n mooi beeld. Dat is iets ontvangen wat we niet verdiend hebben. De volgende waar Paulus het over heeft is hoop. En dat is een derde die we zien. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot de genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij verheugen ons in de hoop dat we zullen delen in zijn heerlijkheid. Hoop niet als in, we hopen maar het beste ervan. We hopen heel wat af met elkaar. Ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat ik straks slaag voor mijn examens. Ik hoop dat ik aan het einde van de maand mijn rekeningen weer kan betalen. Ik hoop, nou, ga maar verder. Er is zoveel te hopen in ons leven. Maar dat is hoop waar we geen houvast aan vinden. We weten het gewoon niet zeker altijd. Die biedt geen zekerheid en vaak leidt zulke hoop alleen maar tot wanhoop. Er is niet gebeurd wat ik hoopte. Daar hebben we eigenlijk geen houvast aan. Maar Bijbelse hoop is een krachtige zekerheid dat God zijn beloftes gestand doet. Wij kunnen ervan op aan. God is een God van trouw. Hij zegt, ik ben de God die was, de God die is, de God die er altijd zal zijn. Hij is de onveranderlijke. Hij doet wat hij belooft. Het is eigenlijk zoals Paulus tegen Titus zegt in hoofdstuk 3 vers 13 van briefje aan Titus. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven enzovoort. Die hoop is zekerheid. We verwachten hem. Hij gaat komen. Als wij straks het avondmaal vieren met elkaar, is niet alleen terugkijken. Het is ook vooruitzien. Jezus Christus komt. Dat is beloofd. En dat biedt ons houvast te midden van onzekere omstandigheden in deze wereld. En dat is een bewijs van Gods liefde. Dat wij kunnen hopen op een hoop die zeker is. En Paulus die zegt, daar verheugen wij ons over. Nou, de volgende die we zien, en dat schuurt misschien een beetje, is dat we vreugde vinden in verdrukking. Ik lees deze verse nog even met je uit de basisbijbel. Romeinen 5 vers 3 tot 5. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Weet je, als je sporter bent, dan weet je dat je pas beter wordt als het moeilijk wordt. Hè, als het zwaar wordt. Daarvoor ben ik geen goede sporter. Ik stop altijd voordat het zwaar wordt. Denk van, nou is het wel genoeg geweest. Hè? Vroeger met hardlopen, nu als mijn andere. Ik ben echt helemaal geen sporter hoor. Maar ik weet, ik wil niet te ver gaan. Maar als je die echte sporters hebt, die willen altijd nog weer wat beter. En nog weer wat sneller. En die trainen zich helemaal suf. En ze weten ook, maar als ik niet verder ga, als ik niet harder ga, dan word ik niet beter. En als ik de beste wil zijn, dan zal ik door moeten gaan. Nou, volharding helpt je om door te gaan tot die finishlijn. En training zorgt ervoor dat je er steeds beter in wordt. En dat is eigenlijk waar Paulus het ook wel eens over heeft, ook op andere manieren. Het is in geestelijk opzicht niet anders. Weet je, we leven in een wereld waar moeilijkheden gewoon niet te voorkomen zijn. En er is altijd de verleiding om het maar op te geven. We gooien het bijltje erbij neer, het is genoeg geweest. Ik kan niet meer. Maar Paulus die zegt, Heer, moeilijkheden moeten geen reden zijn om op te geven. Maar juist om steviger vast te houden aan onze Heer Jezus Christus. Om dichter bij Hem te leven. En als wij Hem niet vast kunnen houden, dan houdt Hij ons wel vast. Hij is erbij. En die volharding, zegt Paulus, die leidt tot beproefdheid. In de basisbijbel is dat vertaald met een sterke geest. Je zou ook kunnen zeggen, een karakter dat de test heeft doorstaan. Als Paulus het over Timotheus heeft in zijn brief aan de Filippenzen, dan gebruikt hij datzelfde woord. U kent zijn beproefdheid of u weet hoe betrouwbaar Timotheus is. Een karakter dat beproefd is en dat de stormen kan weerstaan in het leven. Je kunt ervan op aan. Hij is iemand die veel heeft meegemaakt en die beproefdheid die leidt tot hoop. En dat is de reden dat we zelfs vreugde kunnen vinden in verdrukking. Het is niet een blijdschap, het is niet een aardse blijdschap. Ik ben er blij over. Het is vreugde die veel, veel verder gaat. God is te vertrouwen. Hij zal ons nooit teleurstellen. Hij vormt ons karakter, zodat we door verdrukking heen meer op Hem gaan lijken. En dan is zelfs vreugde in verdrukking een blijk of een bewijs van Gods liefde voor ons. Nou, de vijfde die we hier zien staan, is Gods liefde. Daar heeft Paulus het ook over, want die hoop die gaat werkelijk in vervulling. Paulus geeft hier ook de reden toe. Het is Gods liefde. Je zou kunnen zeggen, dat is het fundament van alles. God is liefde. Het kan niet anders dat alles wat Hij doet daaruit voortvloeit. Hier draait het om. En die liefde, die is in onze harten uitgestort. Dat is een geweldig bewijs van zijn liefde. En niet zomaar een beetje, overvloedige liefde. Is overvloedig aan ons geschonken. Elke dag weer vervult ons leven dat. En daar moeten we ons soms bewust aan herinneren. Ik merk dat niet altijd elke dag. Ik denk van ja, dat is niet iets wat heel erg grijpbaar is. Hoe merken we die overvloedige liefde? Nou, misschien soms wel in de kleine dingen ook. In datgene wat we zien, in datgene wat we horen, in datgene wat we elke dag weer wel hebben. Soms heel bewust danken voor datgene wat we wel hebben. En Heere God, dank u dat ik weer wakker mocht worden. Dank u dat ik op mocht staan vanmorgen. Dank u dat we alweer dingen buiten zien die gaan groeien en bloeien. Dank u dat ik in een huis zit, weet ik veel. Er zijn zoveel redenen om dankbaar te zijn. Dat is die liefde, overvloedige liefde in ons leven uitgestort. De volgende die we zien, en waar Paulus over spreekt, is de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de gelovigen vervult en ons uiteindelijk die liefde doet ervaren. Het is zijn geest in ons. Het is niet ikzelf die dat doet, maar het is Gods geest in ons. Paulus die gaat dan ook nog weer even door op die geweldige diepte van die liefde. En dan zegt hij in vers 7, bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. En vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Als we naar de mens kijken, dan zijn er niet heel veel die hun leven zouden willen geven voor iemand anders. Dat vinden we moeilijk en dat is logisch. En Paulus zegt hier, nou misschien zou je het nog doen voor een goed mens. Maar hier staat dat God zijn Zoon gegeven heeft en dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief en dat staat volledig los van ons doen of laten. Stel je toch eens voor dat zijn liefde alleen maar zichtbaar zou worden als we het goed doen. Ja, dat is wat de wet liet zien, je moet je aan de wet houden, maar dat kunnen we niet. Nee, God houdt van ons. Zelfs toen wij nog zondaren waren. En de Heilige Geest, die schenkt hij ons als bewijs van zijn liefde. Nou, de volgende die we zien, is dat we behouden zijn van de toren. Door het sterven van Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd en verzoend met God. Daar hebben we het al over gehad. Niet door ons toedoen, maar door zijn liefde. En dan staat er, hoeveel te meer zullen we nu we verzoend zijn met God, deel hebben aan zijn heerlijkheid. Want dat is wat het betekent om behouden te zijn van Gods toren. Dus Gods liefde gaat uit naar zijn hele schepping. Jezus Christus is niet alleen voor onze zonde gestorven, maar voor de zonde van de gehele wereld. En de mens kan Gods geschenk van liefde dus ook afwijzen. Liefde is geen liefde als we het niet af kunnen wijzen. Het is een keus. God houdt van ons en wij mogen leren om ons open te stellen voor die liefde. Er is geen verschil, daar hebben we het net al over gehad. Liefde die afgewezen wordt, betekent ook dat er een eindoordeel zal zijn. Voor hen die deze liefde afwijzen, volgt er uiteindelijk een oordeel. Maar, zo maakt Paulus duidelijk, als het sterven van Jezus ons verzoend heeft met God, hoeveel te meer zal zijn leven ons behouden van Gods toorn? Jezus stierf op aarde, maar zijn leven in heerlijkheid is onze grootste zekerheid dat wij behouden zijn van Gods toren. Daar in Gods heerlijkheid is Jezus Christus gezeten aan de rechterhand van de Vader, waar hij pleit voor ons. Op grond van zijn volbrachte werk. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Zijn leven maakt voor ons duidelijk dat wij behouden zijn van zijn toren voor eeuwig. En altijd, wat een geweldig bewijs van zijn liefde. Nou, de laatste die we zien in dit korte gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar in vers 11, is dat er staat, en dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dat roemen, dat betekent eigenlijk dat we vreugde vinden in God. Het woord roemen impliceert soms voor ons wel eens een beetje trots, je ergens op beroemen, dat je ergens trots op bent, maar daar gaat het hier helemaal niet over. Heb je bijvoorbeeld een Engelse vertaling, dan staat er, we rejoice in God, of we are full of joy in God, of we celebrate in God. Ik denk van, hey, dat geeft weer wat hier bedoeld wordt. En Paulus die besluit dan dit gedeelte met te zeggen, dat meer nog dan ons verheugen in de moeilijkheden of de vreugde die we vinden in onze verredding. We vinden vreugde in God zelf. In wie hij is. In Gods karakter. in dat hij genadig is, in dat hij geduldig is, dat hij liefdevol is, dat hij overvloedig is in alles wat hij ons wil schenken. Dat is wie God is. Wij vinden vreugde in God zelf. Hij is ons heil. Hij is onze kracht. Paulus die zegt het zo in de Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u altijd waarin? In de Heere. En dan zegt hij, ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Waarin? In de Heere. We mogen ons in hem verblijden. Dus in dit eerste gedeelte van hoofdstuk 5 ontdekken we wat het voor ons in het hier en nu betekent om met God verzoend te zijn. En Paulus die komt haast woorden tekort om de vreugde te beschrijven die voor ons is. En die vinden we in Gods bewijzen van liefde. Nog eenmaal die woorden uit Klaagliederen. Toch geef ik de hoop niet op. Ik weet niet wat jouw omstandigheden zijn of uw omstandigheden zijn. Maar dat we met Jeremia mogen zeggen, toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. En die trouw die blijkt dus uit vrede. Die blijkt uit vreugde in verdrukking en al die andere dingen waar we het met elkaar over hebben. Is er onrust in ons leven? Dan mogen we bidden om zijn shalom. Merken we dat bij een ander? Zegen ze met de shalom van God, met zijn vrede. Probeer nog wel eens dingen in eigen kracht te doen, net zoals ik. Nou, ren dan naar die open deur en ontvang genade die we nodig hebben. We kunnen het niet in eigen kracht, we zijn volledig afhankelijk van zijn genade. Ben je teleurgesteld? Grijp je vast aan de hoop die God biedt in Christus Jezus. En die stelt nooit teleur. Hebben we het moeilijk? Weet dan dat het je geestelijk sterker zal maken. Misschien twijfel je wel eens, is dit echt allemaal voor mij? Zijn zijn beloftes ook voor mij bedoeld? Is het voor mij? Nou, het leven van Jezus verzekert je dat je deelt in zijn heerlijkheid. Op grond van wat hij gedaan heeft. En op grond van ons geloof in zijn volbrachte werk. Misschien zit je hier en zeg je, ik ben geestelijk een beetje uitgeput. Het is dor en droog in mijn leven. Nou, bid dat God je weer vult met zijn vreugde. Hij weet wat je nodig hebt. Als je 's morgens wakker wordt, dan weet hij al voordat jij je ogen open doet wat jij deze dag nodig hebt. Ook als je het niet ervaart, ook als je het niet voelt. Ook als je denkt, heren, er zijn perioden in mijn leven geweest waar het allemaal een stuk vruchtbaarder was. Maar het is nu droog, dan weet hij wat je nodig hebt. Hij vervult je met vreugde in hem en in hem alleen. Elke morgen opnieuw. De Heilige Geest schenkt jou en u en mij datgene wat we nodig hebben. Hij is onze kracht op de weg. En dat is Gods geweldige bewijs van liefde, gevonden in dit gedeelte in Romeinen 5. Mag ik nog met jullie danken en bidden?